Wij waren in Lucas 3, onder andere. Want wij waren ook bij Jesaja. Wij waren namelijk bij Johannes de Doper, die in dit hoofdstuk geïntroduceerd wordt als de wegbereider des Heren, waarbij de uitdrukking ontleend is meer aan Jesaja 40 dan aan zijn praktische omstandigheden. Want, en misschien heb ik dat vorige keer wel gezegd ook, want je kunt natuurlijk in alle ernst vragen, hoezo was Johannes de Doper de wegbereider voor de Heer? Het is dogma, heet dat, hè? Dat is leren, want zo was het, hè? Er was geschreven over de stem des roependen in de woestijn, Lucas 3, vers 4, maar ontleend aan Jesaja 40. De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En Johannes zei bij gelegenheid, dat gaat over mij. En dus hebben we daar geen discussie meer over, boek gesloten. Maar je kunt je natuurlijk afvragen, wat heeft Johannes dan in de praktijk betekend voor de bediening van de Heer Jezus? Bovendien, je kunt je in tweede instantie afvragen in hoeverre die bediening van de Heer zelf dan enig resultaat gehad heeft, omdat we daarover uitspraken hebben in de Bijbel die nogal negatief zijn. Die kent u toch langzamerhand, hè? Over dat de Heer kwam om Israël te verzamelen, Jesaja 49. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Niettemin heeft de Heer Jezus loon ontvangen voor zijn arbeid. Dat staat er allemaal. Het is een beetje tragisch. Maar we zouden begrijpen dat dit soort uitspraken ook niet zozeer betrekking hebben op de praktische omstandigheden als zodanig. Maar ze hebben in hoge mate een profetische betekenis. En ik hoop dat ik u daarvan doordrongen heb de vorige keer. Wij zouden begrijpen dat Jesaja 40 over de wegbereider des Heren, dat in de eerste plaats uitspraken zijn over de Heere Jezus zelf, die in zijn dagen de weg bereid heeft voor de komst van de Messias in heerlijkheid, om daadwerkelijk Israël te verzamelen. En dat moet hij nog steeds doen. Dat wil zeggen, dat zal hij nog steeds doen. Want wij hebben daarvan geleerd dat hij dat zal doen in zijn wederkomst. En wat ik nou met een wat lange zin zei, was niet anders dan, in zijn eerste komst heeft de Heer Jezus de weg bereid voor zijn wederkomst. In zijn vernedering heeft hij de weg bereid voor zijn verhoging. Of in zijn eerste komst heeft hij, waarin hij kwam om te dienen, heeft hij de weg bereid voor zijn wederkomst, wanneer hij komt om gediend te worden in de toekomst. En zo verder. En het hele punt is dat Johannes de Doper kwam als een uitbeelding, een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst, en als vervulling van deze profetie uit Jesaja, zodat niemand kon zeggen in de dagen van zijn eerste komst, dit is de Messias niet, want eerst moet er nog een voorloper komen. De forerunner, spreekt men over in het Engels. De voorloper moet eerst nog komen. Dan zou gezegd kunnen worden, en de Heer Jezus zelf zei dat bij gelegenheid, die voorloper is Johannes de Doper. En hij kwam in de geest en de kracht van Elia, en meer van dat soort uitspraken. En daar gaat het maar gewoon om. Wij worden geconfronteerd met de meervoudigheid, om zo te zeggen, van de oudtestamentische profetieën. Hetgeen voor velen erg lastig is, omdat dikwijls gedacht wordt dat die oudtestamentische profetieën of al vervuld zijn, of sowieso geen betekenis hebben. En dat is de meest gangbare opvatting. Misschien bent u dat niet gewend, dat hoop ik maar. Maar dat is de meest gangbare opvatting. Kortom, men heeft er gewoonlijk helemaal geen begrip van. En het maakt het dus moeilijk om te zeggen, nou ja, dat staat in de Bijbel, maar het heeft op meerdere niveaus een toepassing gekregen. Maar dat geldt eigenlijk voor, ik kan nooit zeggen, het geldt voor alle profetie, want ik weet niet of ik dat kan waarmaken naar u toe. Maar in het algemeen moet ik u zeggen, dat geldt voor het profetisch woord in het algemeen. En het heeft niet alleen een specifiek technische, theologische reden, maar het is ook gewoon zo dat in een beetje fatsoenlijk en verantwoord taalgebruik gewoonlijk meerdere betekenissen van de tekst liggen besloten. En dat wij het niet gewend zijn, ach, dat is allemaal geestelijke armoede tegenwoordig. En dat ligt aan die opvoeding en waar het allemaal aan ligt maar. En aan een degeneratie van het menselijk geslacht, denk ik ook wel eens cynisch. Maar ja, wat moet je daarvan zeggen? Ik heb geen antwoord op uw antwoord van dat heb ik nog nooit gehoord, dus het kan niet waar zijn. Daar heb ik echt geen antwoord op. Dat vind ik, ja, ik denk dat ik mezelf zou verlagen, zover dat mogelijk zou kunnen zijn, mezelf nog zou verlagen om daar serieus op in te gaan. Dat doen we dus niet, hè. Waar het over gaat is dat deze woorden die in het Oude Testament van toepassing zijn op de Heer Jezus zelf, worden inderdaad van toepassing gebracht op Johannes de Doper, die daarmee in ieder geval een uitbeelding is van de Heer zelf in zijn eerste komst. Het liep dan ook slecht af met hem. Met Johannes de Doper. Is deze te moeilijk, dan hebben we altijd nog Malachi. Die Malachi vind ik heel mooi, omdat die zeer veelvuldig is, om zo te zeggen. Want u weet, Malachi betekent zoveel als mijn engel. Malachi, mijn engel. En het boek spreekt ook over, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. Die zou ook een weg bereiden trouwens. Waarna de vraag is, wie is die engel? En dan wordt het vermakelijk om de commentaren na te slaan. Want dan krijg je een heleboel antwoorden. De ene is, wie is die engel die de Heer zou zenden? De ene is Malachi zelf. Want die heet immers mijn engel, Malachi. Zelfs die is krom, want zo heet het boek. En misschien is de man naar het boek genoemd, hebben wij dat gedaan. Maar misschien heette die wel gewoon Jan. Nee, dat kan allemaal. Ja, waarom niet? Dan kom je toch bij Johannes uit, hè? Er zijn er zoveel die door de Heer gezonden zijn die Jan heten, dat weet u, hè? Je hebt Jan Calvijn en Jan Hus en Jan de Heer en Jan Buurman en wie heb je nog meer allemaal? Ze heet allemaal Jan, toch? Maar goed, hè? Nou goed, hè? Maar wie is die engel die gezonden is? De ene zegt, dat is Malachi zelf. Omdat hij zo heet, de ander zegt, nee, het is Elia, want zo eindigt Malachi namelijk met, zie, ik zend de profeet Elia, voordat die vreselijke dag des Heren komt. Dan is het Elia. En dan heb je nog iets over dat Levi gezonden zou worden, staat ook in Malachi. Levi. Wiens naam gegeven is aan het priesterschap. Binnen de stam van Levi enzovoorts. En dan heb je er nogal drie. En dan wordt er nog ergens gewezen op een profetie binnen Malachi, die dan toch op Johannes de Doper zou slaan. En dan heb je er al vier. En er is me er altijd nog één vergeten. Want het kan heel goed slaan gewoon op de Heer Jezus zelf in zijn eerste komst. Die vind ik de belangrijkste, maar die heb ik nog nooit in enig commentaar gelezen. Maar heb je dat zich dat herhaalt? En wij zouden daaraan gewend raken. En wat Johannes de Doper betreft, hebben we daar uitgebreid over gesproken naar aanleiding van Lucas hoofdstuk 1, in de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. En daarna diverse gebeurtenissen die daarmee samenhangen en de lofzang van Zacharias. En we hebben toen al lang gezien dat die uitspraken die over Johannes de Doper gedaan worden in Lucas 1... in de praktijk gewoon uitspraken zijn over de Heer Jezus. En men aarzelt ook niet om zo rond kerstfeest enige schriftplaatsen die over Johannes de Doper spreken... om die te bespreken in verband met de Heer Jezus Christus. En waarom ook niet, daar gaat het ook over. Dat is de ondergeschikte functie ook van Johannes de Doper. De woorden van Johannes de Doper in zijn prediking... zouden dus ook gewoon de woorden van de Heer Jezus hebben kunnen zijn. Van beide staat zij verkondigen het evangelie of het evangelie des koninkrijks... Allebei hebben ze een eigenaardige manier om hun toehoorders aan te spreken. Niet met geachte aanwezigen, niet met burgers. Ook niet met kameraden, dat is 200 jaar later, maar dat doet er nou niet toe. Uit de geschiedenis. Ook niet met broeders, maar gewoon met andere gebroed. Ja, ze doen het allebei zo. Alles met dezelfde strekking. En waarom ook niet? Het gaat ook over hetzelfde en eigenlijk over dezelfde. Dat geldt zelfs voor de uitspraken van Johannes de Doper over... die na mij komt is sterker dan ik, enzovoorts. Want dat had de Heer Jezus zelf ook kunnen zeggen. Die na mij komt is sterker dan ik. Want hij kwam... in zwakheid, in nederigheid. Want als hij wederkomt, zal hij komen met grote kracht en heerlijkheid. Precies, het is echt waar. Het ligt volkomen over elkaar heen. Nou goed. Wij waren in Jesaja vorige keer bij de uitspraken die hier in Lucas 3 worden aangehaald in vers 4. Stem des roependen in de woestijn. We hebben er een Nederlandse uitdrukking aan overgehouden. De stem des roependen in de woestijn betekent... hij staat wel te roepen, maar er is toch niemand die luistert. En die stem was bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Dat wil zeggen... er moet inderdaad wat gebeuren voordat de Heer definitief zijn koninkrijk zou vestigen. En dieper ga ik er maar niet op in, want dan verdwaal ik weer in de oud-testamentische profetie en dat was ook niet mijn bedoeling. De uitspraak, alle dal zal gevuld worden, alle bergen en heuvel zal vernederd worden... en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effenwegen enzovoort. Die uitdrukking, ik weet niet of ik ze besproken heb, maar ze zijn nog steeds uit Jesaja 40. En wat ze betekenen, ja, dat lijkt me duidelijk genoeg eigenlijk. Alles wat krom is, zal recht gemaakt worden... U begrijpt dat dat niet over letterlijke dingen gaat, maar over overdrachtelijke dingen. Over recht en onrecht enzovoorts. Die zal komen om recht te brengen, om recht te doen, om recht te spreken. En alles wat hier op aarde zo krom is, zal recht gemaakt worden, dat is het. En het hangt rechtstreeks samen ook met alle heuvel zal vernederd worden... en alle dal zal gevuld of verhoogd worden. Het zijn uitspraken die in het Oude Testament nogal eens herhaald worden... over bergen die vlak gemaakt zullen worden... en vlakten die tot bergen zullen gemaakt worden... of dalen die opgehoogd zullen worden of wat dan ook. Maar dat is gewoonlijk in overdrachtelijke betekenis. Want bergen... zou u kunnen weten, zijn in de Bijbel uitbeeldingen van koninkrijken... of zelfs gewoon van koningen. En al die hoogmoedige aardse hoge machten zullen onderworpen worden... zullen vernederd worden onder de krachtige hand Gods, weet u nog? En als wij ons laten vernederen onder de krachtige hand Gods... staat er dat Hij ons zal verhogen... En dat is precies waar het over gaat. Alles wat, alles, zoveel dingen die hier op aarde niet meetellen, die hebben van God voor God waarde en zullen alsnog verhoogd worden. En al die dingen die op aarde tellen, zullen van Gods wegen alsnog vernederd worden. En die uitspraken vinden we heus niet alleen hier en in Jesaja 40, maar in vele oud-testamentische profetieën, inclusief de psalmen. Het mag dus geen vreemde beeldspraak zijn. God. En dan vers 6. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Dat staat er ook nog bij. Dat wil zeggen, in het algemeen wordt dat in Jesaja aangeduid. En niet alleen in Jesaja. We kennen ook waarschijnlijk de uitspraak, aller oog zal hem zien. Ook dergenen die hem doorstoken hebben. Uit Zacharia, wat is het? Zacharia 12 is dat. Het betekent gewoon dat de Heer zich bekend zal maken aan heel de mensheid. Sommigen hebben gedacht dat het een wonder is. De Heer komt weder en dan kan iedereen het ineens zien. Iedereen ziet hem wederkomen op de Olijfberg. Het zou vroeger niet mogelijk geweest zijn, maar sinds wij de televisie hebben uitgevonden, heb ik in de 60er jaren al gehoord hoor dit. Sinds wij de televisie hebben uitgevonden, Philippus weet u wel. Sinds wij de televisie hebben uitgevonden, is dat ineens mogelijk. En nu kan de Heer weer komen, want dan zetten we allemaal de televisie aan en dan zien we hem nederdalen. Ik vond het ook toen een tamelijk naïef standpunt. Alsof de wederkomst van Christus één moment zou zijn. Dat is het namelijk niet. En alsof 1000 jaar niet lang genoeg is voor de Heer om per trein de hele wereld rond, of per vliegtuig, maar goed, hoe dan ook, de wereld rond te reizen om zich overal te vertonen. Ik bedoel, ik heb daar niet de minste problemen mee. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat de Heer zich zal manifesteren en dat elk mens op aarde met hem te maken krijgt. Want alles op aarde, en eerst alles in de hemel trouwens, maar dan zal alles op aarde aan hem onderworpen worden. En dat is de betekenis van zo'n uitdrukking uiteraard. Hè. Ik waag te betwijfelen of het zelfs zou slaan op fysiek waarnemen. Niet dat ik dat uitsluit, maar het is zeker niet het eerste waar men aan zou denken bij dit soort uitspraken. Alle vlees zal de zaligheid Gods zien, alle vlees zal de zaligheid Gods ontmoeten. Alle vlees zal ermee te maken krijgen. Dat is de betekenis van dat woord zien nou eenmaal. Hè? Het heeft vele kanten. Goed. En het heeft dus niet betrekking alleen op een Joods volk of op Jeruzalem, maar op heel de mensheid. En dat lezen we hier ook niet voor het eerst, want dat lazen we ook al in hoofdstuk 1 eigenlijk. Met al die aankondigingen van de komst van de Messias enzovoorts. Nou goed, zou je nou verder lezen in Jesaja 40, zou je dat doen, dan zou je daar verder lezen over het evangelie. Ik ga dat even doen, want kijk, hier in Lucas 3 houdt dat verhaal zo op. Daarna begint het gewoon met de toespraken, of althans de inhoud van de prediking van Johannes. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden. Eerste woord van Johannes, hè? Adderige broed. Eerste woord van Johannes de Doper. Gij adderige broed. Gezegd tot die religieuze mensen van zijn dagen die het toch zo goed bedoelden. En die toch een geloof hadden in dat serieus namen. Weet u nog? Adderige broed. Nou, doe maar. Terug naar Jesaja 40. Daar gaat het als volgt. Daar lezen we over dalen zullen verhoogd worden, vers 4. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. Dat is de variant van en aller oog zal hem zien. Hè? En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Het moet je weglaten. Alle vlees zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. Waarom dat het ertussen gezet is, ontgaat mij volledig. Ik zal het jullie nog eens navragen. Straks. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem dus veld. Het gras van de bloem valt af, als er geen zin daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze schat staat in eeuwigheid. O Sion, gij evangelist, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij evangelist, hef uw stem op met macht, hef ze op enzovoorts. En dan hou ik maar even op met lezen, want ik heb natuurlijk een paar woorden samengevat in één Grieks woord. Evangelist. Nou ja, evangeliste, vrouwelijk woord. En hier vind je dus wel degelijk evangelie. Dit is niet een kunstje van mij, dit is volledig, laten we zeggen, technisch verantwoord. En ik heb met opzet even doorgelezen, want kijk, wij lezen in vers 6, een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? En dan komt de inhoud van de prediking ongeveer, alle vlees is als gras, is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. En bij vlees denken we aan mensenvlees om een of andere reden. En dat is erg jammer. Want ons ontgaat in de vertaling de samenhang van dit stuk. Ik wilde zeggen woordspeling, maar het is niet eens een woordspeling. Zelfs dat is het niet. Het is gewoon de samenhang van dit stuk. Want dat woord vlees wordt hier herhaald. Maar dat vinden we eigenlijk niet eens terug. En daardoor missen we een samenhang. Dat woord vlees is het Hebreeuwse bazar, dat is een B, een S en een R. En welke klinkers je ertussen zit, dat hangt er vanaf waar je woont. Hè? Ja, of je in West woont of in Oost woont van Amsterdam, dat maakt een groot verschil. In onze dagen helemaal, want dan veranderen zelfs de medeklinkers tegenwoordig. Vroeger alleen de klinkers. Maar toe maar, hè. Bazar, vlees, betekent dat. En veel meer dan dat. Maar als we daarna lezen, O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, dan staat daar voor verkondigster van goede boodschap precies datzelfde woord. Bazar. En omdat de Masoreten, want zo heten die mensen, Joden, omdat die dat ook wel wat verwarrend vonden, hebben ze bedacht dat je het dan maar moet uitspreken als bezer. En toen hebben ze die klinkertekens onder de letters gezet, maar u weet, in het Hebreeuws van het Oude Testament komen die klinkertekens helemaal niet voor. Er staan gewoon diezelfde drie letters, B, S, R, en die staan in vers 6 over vlees, en die staan hier in vers 8 in verband met gras. In vers 9 in verband met goede boodschap. Of goede boodschapster, of verkondigster van goede boodschap, of wat het maar is, want dat verschil bestaat in het Hebreeuws ook niet. Het is gewoon één en hetzelfde woord. Bezer. En als dat woord bezer vertaald moet worden naar het Grieks, zijnde de taal van het Nieuwe Testament, dan wordt het vertaald met evangelie. Dat woord is het. Heb je dat? Ja, ik ben wat langzaam en dat komt omdat ik nooit weet van welke kant ik het nou het beste eens een keer kan vertellen. Het evangelie dat wij vertalen met blijde boodschap of goede boodschap is niet noodzakelijk een blijde boodschap, ook niet noodzakelijk een goede boodschap, maar het is een verwachte boodschap. Een boodschap die eraan zat te komen. Een boodschap waarvan men van tevoren wist, eens moet die mededeling komen. En als die boodschap dan komt, dan heet die boodschap in het Grieks evangelie. Maar in het Hebreeuws, en dat is voor ons belangrijker, omdat dat de echte grondtaal van de Bijbel is, in het Hebreeuws heet dat bezer. Of bazar, hoe je het maar uit wil spreken. En dat woord bazar betekent dus eigenlijk dat iets wat te verwachten was, iets dat aangekondigd was, iets dat beloofd was, gestalte heeft gekregen en dus, met nog een andere term, vlees is geworden. En die laatste moet u onthouden. Omdat u die term, vlees worden, in het Nieuwe Testament tegenkomt, nou ja, ook maar uitsluitend bij Johannes, overigens. Dat wil zeggen, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En daarna nog twee keer, meen ik, in de Johannesbrieven, maar in precies dezelfde betekenis, namelijk dat de Christus in het, dat Jezus de Christus in het vlees gekomen is. Maar vlees worden is gewoon een hebreïsme voor evangelie, voor iets dat gestalte gekregen heeft, iets dat zich heeft gematerialiseerd, iets dat handen en voeten gekregen heeft, iets dat zich heeft uitgewerkt of wat het maar wezen mag. En inderdaad, als medegedeeld wordt dat iemand van u weer een kind erbij gekregen heeft, dan hebben we sommigen van ons daar zelfs de volle 9 maanden op zitten wachten. Maar eens moest toch die boodschap komen. En dat heet evangelie. Maar te denken dat dat woord bazaar of evangelie alleen maar kan slaan op de geboorte van een kind, dat is een misverstand. In de Bijbel komt het vaker voor trouwens, heb ik de indruk, bij de dood. Want daar kun je ook op wachten. En of het een blijde boodschap is, als medegedeeld wordt dat wie het maar was, is overleden, ja, dat staat nog te bezien. Daar is in de Bijbel gewoonlijk ook geen duidelijkheid over, want ik weet niet of het zich herinnert, maar aan David wordt medegedeeld dat zijn grote tegenstander van jaren, Saul, is overleden en dat heet inderdaad bezer. Dat wil zeggen evangelie. Goede boodschap, blijde boodschap. David was er niet blij mee. Maar ja, David was wel eens vaker niet blij als er iemand doodging. Hij was gewoonlijk niet blij als er iemand doodging. Want een paar jaar later ging alsnog een zoon van Saul dood. Dat wil zeggen, hij ging niet, maar hij werd gedood omdat iemand anders ging. Zo mag het er nou niet toe. Dat was Isboset, bijgenaamd Isbaal of andersom, die nog enige jaren koning geweest is over de tien stammen van Israël eigenlijk. Maar goed, doet er niet toe. En toen die dood was, werd David ook de mededeling gedaan. En toen was David ook niet blij, maar het was wel bezer. En nog jaren later overleed Absalom, op noodlottige wijze die we ook niet verder zullen bespreken. En het was de grote tegenstander op dat moment van David, maar David ging ogenblikkelijk in de rouw. En het werd hem door zijn personeel, door zijn beste vrienden en raadgevers, hoogst kwalijk genomen overigens. Maar hij vond het niet een blijde boodschap. Maar in de Bijbel heet het met grote nadruk, en in het geval van Absalom bij herhaling zelfs, ik geloof dat het woord er 9 keer staat achter elkaar. Ja, als je je niet opvalt, dan heb je helemaal niet opgelet. Hè? Staat het woord evangelie, maar David was er helemaal niet blij mee. Hij ging meteen in de rouw enzovoort. Maar het is wel de boodschap die te verwachten was. En daar gaat het maar om. Dat is de betekenis van dat woord bazar of bezer. Het is de betekenis van het woord evangelie, dus in elk geval ook. Maar het is ook de betekenis van wat je dus letterlijk zou vertalen met een woordenboek in de hand, met vlees worden. Heb u dat? En dat is de woordspeling hier. Want kijk, bazar, het woord vertaald met vlees hier in vers 6, betekent zoveel als boodschap. Een te verwachten boodschap. Maar hier staat dat het niet zo best is. Alle vlees is gras en het gaat dus voorbij. Het verdort en zijn bloem valt af enzovoorts. En daartegenover staat dan in vers 8... maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. Zodat je zou kunnen begrijpen dat dat begrip gras, maar daarmee ook bazaar, vlees, eventueel staat voor menselijk woord en voor menselijke boodschap. Dat wat de mens heeft mede te delen. En dat gaat voorbij. En daartegenover, tegenover het woord van de mens, van de vergankelijk mens, en dus tegenover het vergankelijke woord van een vergankelijk mens, staat het woord van God, dat blijft tot in der eeuwigheid. Zodat u niet meteen dat woord vlees moet betrekken op het vleeselijke, het stoffelijke lichaam van een mens. Of desnoods een dier. Dat is een misverstand. Dat leggen wij erin, omdat wij dat woord vlees meteen zo interpreteren. En dat is jammer, omdat ook in het Nederlands het woord vlees een hele reeks verschillende toepassingen kent. Maar de algemene betekenis is die van materie, stof. Maar in de Bijbel wordt het ook in verband gebracht met wat de mens voortbrengt en wat deze aarde voorbrengt. En dat is in hoge mate woord. Maar het woord van God bestaat in der eeuwigheid, staat er dan in vers 8. Het is wat Petrus ook trouwens aanhaalde. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat, het eeuwig blijvende woord van God, want alle vlees is als gras. En als je daar begrijpt in 1 Petrus, wat staat er wel bij toch? Ja, als je daar begrijpt in 1 Petrus 1 vers 25... dat vlees is als gras, dat vlees slaat niet op de mens, maar op het woord van mensen, op de menselijke filosofie, dan begrijp je ineens een heel stuk meer van dat schriftgedeelte. En in elk geval begrijp je nu ook wellicht wat meer van Johannes 1... als er staat het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Want dat is evangelie. Evangelie wil zeggen, dat gaat om de prediking, dat Gods woord, Gods beloften van oudsher gedaan, van den beginnen, Johannes 1 vers 1... dat die woorden inderdaad gestalte hebben gekregen, handen en voeten hebben gekregen, kortom vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. Niet in zijn geboorte, in zijn opstanding. Nee, en dat zijn geboorte ook beloofd was, ja, dat kun je altijd zeggen, dat is ook zo, en daardoor heb je het hele zaakje weer gemystificeerd. Dan ben je weer het verhaal kwijt. God heeft van de beginnen gesproken, het woord was van de beginnen. Het is 4000 jaar lang van Gods wegen gekomen. En God heeft in dat woord zijn beloften gedaan. En daarna staat er, en het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, die beloften hebben zich gematerialiseerd. Dat heeft gestalte gekregen in de opgestane Christus. Want we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. Dat was niet in zijn geboorte, dat was in zijn opstanding uit de dood. Heb je dat nog? Het zijn belangrijke dingen, het zijn woorden die wij weggeredeneerd hebben, of waar wij een verschillende betekenis, een andere betekenis aan gehecht hebben, en daardoor begrijpen wij die schriftgedeelte niet meer. En daarom ga ik er dus ook inderdaad op in. En nu terug even weer naar Jesaja 40, dat vlees, alle bezer. Dat had ook net zo goed kunnen staan in Jesaja 40 vers 6. Alle woord, alle boodschap, alle menselijke boodschap is gras. En het vergaat als bloem des velds. Dat ook de mens zelf zo is. Ja, De mens is toch ook het resultaat van het woord van God? Is door het woord van God gemaakt? Maar je zou de betekenis van die termen inderdaad fundamenteel nemen. Dat wil zeggen, niet maar een mens. Het is het woord van God. En het gaat voorbij. Zie? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid is als een bloem des velds. En zo is het met menselijke filosofie, wat de mens te bedden te brengen heeft. We worden geacht constant op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap en in de filosofie en in de theologie, niet in de laatste plaats, enzovoort. We lopen erachter dan, het gaat allemaal voorbij, het is binnenkort achterhaald, enzovoort. Iemand zei, ik heb een oud boek en dat is toch wel erg interessant. Ik zeg, van wanneer is het? Nou, 1980 ongeveer. Ja. En dat noemen ze een oud boek. Jee. Hè? Ik noem 19e eeuw nog recent. Dat is kort geleden. Hè? Dat ben ik serieus, ja. Hoezo een oud boek? Ik snap die dingen nooit. Hè? Ja, dat was voordat die persoon geboren was. Ja, en daarom is het oud. Ja, het zal wel. Maar het is achter, dingen worden snel achterhaald, dat is waar, ja. Opvattingen veranderen, methoden veranderen, het moet altijd weer anders en altijd weer anders. En de mens is daar al een jaartje 6000 mee bezig, volgens anderen 6 miljoen geloof ik, maar dat weet ik niet precies. Hoe lang dan ook maar, en er komt allemaal niks van terecht. En we noemen dat vooruitgang en evolutie. En alles verandert en het wordt nooit beter. En altijd komen we weer met dezelfde opvattingen. En bij gebrek aan kennis heeft men niet in de gaten dat de nieuwste ontwikkelingen gewoon oude ontwikkelingen zijn die zich weer herhalen, omdat men ze vergeten was, enzovoort. We laten Columbus Amerika ontdekken, weet u wel. Ik heb dat verhaal langzamerhand. Wat een onzin allemaal. Ze waren het kwijtgeraakt. Hij vond het hooguit weer terug. Maar ja. Ja, daar hoef je niet zo geleerd voor te zijn om dat te weten, hoor. Maar vooruit maar weer. Maar zo is het de hele geschiedenis doorgegaan. Het gaat voorbij. En eigenaardig genoeg, ik ben het met Luther eens, dat is ook niet zo heel lang geleden trouwens, maar een paar honderd jaar, die zei, Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Dat duimbreed stond niet in de Bijbel, dus dat was een vondst van die man, hè. Hij heette trouwens niet Jan, hij heette Maarten. Maar hij was dan ook onder de reformatoren een uitzondering, hè. Maar toen maar. Maar hier in Jesaja 40 gaat het meteen verder met... O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. En daar raken wij de draad kwijt. Maar dat is datzelfde woord vlees uit vers 6. Maar nou komt het van God. Het evangelie. Dat verkondigd zal worden. Door wie? Door Sion. Nou ja, als je het zo breed mogelijk neemt, door Israël dus. Dat volk dat God zich verkozen had tot koninklijk priesterlijk volk om te verkondigen de deugden van hem die dat volk getrokken had uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Eveneens met dank aan 1 Petrus 1 voor deze woorden. Maar het begrip wordt hier inderdaad herhaald. En er wordt hier gesproken over zijn arbeidsloon, vers 10 van Jesaja 40. En over een kudde die de Heer wijden zou, enzovoort. Kortom, het gaat hier over evangelie. En ik heb u net uitgelegd, evangelie, bezer, bazar, is de prediking van dat iets wat eraan zat te komen, gerealiseerd is geworden. Het kind is geboren, of de vijand is overleden, of wat het maar was. Maar wat dacht hij van? De Messias is verschenen. De Heilige Geest is uitgestort. Een nieuw verband is aangebroken. De troon van David zal hersteld worden. Dat is toch allemaal wat in het Oude Testament was aangekondigd? Wat God beloofd had, en nog veel meer. En het evangelie is de prediking dat God vervuld heeft hetgeen hij beloofd had. En daarna nemen we de proef op de som en kijken we het Nieuwe Testament of we dat terugvinden in de prediking. En het antwoord is, ja, het is wat Petrus zegt op de Pinksterdag, want u komt de belofte toe. En nog uitgebreider door Paulus in Handelingen 13, waar hij zegt dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. Er staat het dus letterlijk zo. En van het evangelie staat trouwens in Romeinen 1, wat ook een essentieel hoofdstuk is. In Romeinen 1, ik meen vers 2, maar het is nog steeds de eerste zin van Romeinen 1. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. En dit is een voorbeeld van pleonasme. Evangelie is altijd tevoren beloofd. Anders is het geen evangelie, kun je dat woord niet gebruiken. Het moet iets zijn wat eraan zat te komen. En Romeinen opent dus met het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. En Galaten, een soort parallelle brief eigenlijk, zegt: God heeft aan Abraham tevoren het evangelie gepredikt, zeggende: in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En tegenwoordig wordt het evangelie gepredikt. Het is niet meer tevoren of van tevoren. Nu wordt het echt gepredikt. En wat wordt er dus gepredikt? Dat deze beloften aan Abraham gedaan vervuld worden en dat de zaligheid verschenen is aan alle mensen. En dat in dat zaad van Abraham alle geslachten der aarde gezegend zullen worden, waaronder de Friezen, de Franken, de Saksen en de Kandidevaten. Nee, de West-Friezen ook, zuster. En de Kandidevaten. En wie het maar waren allemaal ook alweer. Heb u dat nog? Mag toch niet al te moeilijk zijn. Nou goed, en waar het in Jesaja 40 verder gaat met dus dat woord verkondigen van goede boodschap, dat woord evangelie, om zo te zeggen, slaan wij weer terug naar Lucas 2 en kijken hoe het in Lucas 3 en kijken hoe het in Lucas 3 verder gaat. Waar stond: alle vlees zal de zaligheid God zien. En hij kwam dan, vers 7, tot de scharen. En wat gaat Johannes dus doen? Het evangelie prediken. In ieder geval, het gaat over de inhoud daarvan, hè. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden. Ziet u hoe sterk het is? Ze kwamen tot hem om gedoopt te worden. En hij sprak hen toe met: gij adderen gebroedsels. Zonen, kinderen van de slang. In Johannes heet het, het is Johannes 8 geloof ik, gij zijt van uw vader de duivel. En leg ze naast elkaar, die beide schriftgedeelten, en je weet dus meteen dat de slang in de of de duivel was, hè? Ja. Gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen, wie heeft u het recht gegeven in de praktijk om te vlieden van de toekomende toorn? Is dat evangelie? Nou, het is niet echt een blijde boodschap, maar dat zei ik u al. Dat is de populaire variant. Want ja, blijde boodschap. Want u begrijpt nu ook dat het niet eenvoudig is om dat begrip evangelie uit te leggen. Wij hebben daar geen woord voor. En dus hebben we ervan gemaakt een blijde boodschap. Of een goede boodschap. Maar zoals gezegd, dat is het lang niet altijd. Het gaat om dat het te verwachten was, dat het eraan zat te komen. Hè? Ja, zoals met zoveel dingen zo. Op een gegeven moment krijgen we de mededeling dat Hare Majesteit 's avonds wat gaat zeggen op de televisie. Nou, dan weet je waar het over gaat. Daar zaten we allemaal op te wachten, nietwaar? Ja. Al jaren, sommigen. Want ik sprak nog een republikein en die zei: ik kan niet wachten. Maar ja, toen maar weer. Je weet dat dat gaat gebeuren op een of andere wijze. Zoals met zoveel dingen, dat zat eraan te komen. En toen op 5 mei de bevrijding werd uitgeroepen hier in Nederland. Ja, dat kwam niet geheel onverwachts. Het hangt er vanaf hoe ver je terugrekent. Maar het zat eraan te komen, er werd al dagen over onderhandeld. Dus ja, Dat het ging komen, dat was duidelijk. Onder welke condities, daar hing het nog een beetje vanaf. En als dan de mededeling komt, nou ja, dan is dat... Toen was het een blijde boodschap, ja. Maar in de eerste plaats, het was te verwachten. En daar gaat het maar om. Nou. Gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toon? Is dat blijde boodschap? Nou ja, oppervlakkig gezien niet. Maar als je de achtergrond kent, wel. Want ik weet niet, tegenwoordig is men zo oppervlakkig als je maar denken kunt. Als ik maar denken kan, tenminste. Men begrijpt het allemaal niet meer. Maar als de Messias komt, ja, inderdaad. Hij zal een rijk van vrede op aarde oprichten. Hij zal recht doen op aarde. Maar of dat een blijde boodschap is, een blijde boodschap is voor een onrechtvaardig en zondig mens, ja, nou, dat heb ik eens daar gevraagd aan een gereformeerde. Nee, andere keren hebben we het weer over een andere denominatie. Dat maakt mij niks uit allemaal, hè. Zelfs dispensationalisme drijven wij soms spot mee. Dat geeft allemaal niks, daar moet je maar tegen kunnen. Maar ik heb het eens nagevraagd en er bleek geen blijde boodschap te zijn, kreeg ik als antwoord. Want men was als de dood. De Heer staat gereed om te oordelen de levenden en de doden. Maar, zei de persoon in kwestie, maar als je niet uitverkoren bent, dan ga je wel naar de... Ik weet niet, naar de haaien, geloof ik, maar... Waar je dan naartoe gaat. Maar in ieder geval is dat niet best. Heb u dat nog? Men weet dat God komt oordelen en men begrijpt dat men niet kan blijven staan, om, zoals de psalmist zegt, men kan niet staan voor een rechtvaardig God. Dat wil zeggen, men kan niet staande blijven. Toch? En een Jood heb ik het een keer gedaan, ik vroeg het niet trouwens, maar ja, spontaan zei hij, ja natuurlijk, wij Joden verwachten de Messias, maar eigenlijk hopen wij, ik vertel het snel omdat ik het wel eens vaker vertel, misschien heb je het al wel eens gehoord. Hij zei, wij verwachten de Messias, maar eigenlijk hopen wij dat hij niet komt. Oh nee, waarom niet? Omdat als hij komt zal Jeruzalem verwoest worden. En we zaten in Jeruzalem, dus dat was niet zo lollig. He? Hij zal komen om te oordelen. Nou ja, dat weten zelfs ongelovigen. De ongelovigen die een beetje wat geleerd hebben, hebben ook iets geleerd over apocalyptische oordelen enzovoorts. Die in het boek de Apocalypse, het boek Openbaring, dus beschreven staan. En nogal elders ook trouwens. En ze hebben heel goed begrepen dat als gebeurt wat de Bijbel zegt, dan komt inderdaad de Messias. Maar dan is het niet best voor de mens. Er komt een oordeel. In de dag des Heren. Sommigen hebben van de dag des Heren gouden zondag gemaakt, zodat het nou niet meer opvalt. Maar in werkelijkheid, de dag des Heren is het oordeel over de gehele mensheid. Want diezelfde zoon des mensen die eenmaal kwam in deze wereld en door de wereld werd gedood, dit is de nette variant, diezelfde zoon des mensen zal alsnog komen en u begrijpt dat hij toch nog iets te vereffen heeft op een of andere wijze met de mensheid als zodanig. Afgezien daarvan, in het Oude Testament heb je lange reeksen van oordelen, ook in Jesaja, lange reeksen van oordelen over de diverse volken. Ze zijn zo lang dat het ook zo wordt samengevat. Oordelen over de diverse volken. Nou, dat gaat inderdaad gebeuren. En dan kun je wel de Messias verwachten, maar wie heeft gezegd dat jij niet in het oordeel omkomt? Nou, dat is wat Johannes de Doper zei. Je kunt wel de Messias verwachten. Ben je een Jood, verwacht je de Messias? Nou, stel je voor dat hij komt. Hoe weet je zo zeker dat je aan dat oordeel zult ontkomen? En het is een retorische vraag. Dat betekent gewoon dat Johannes de Doper zegt, jullie andere groet, als de Messias komt, ga je eraan. Toch? Is dat blijde boodschap? Nee, maar het is wel evangelie. Het is wat aangekondigd was. En bovendien, men was ook opgeroepen, ook vooral in het Oude Testament, om zich dus te bekeren tot de Here, opdat hij aan een overblijfsel genadig zou zijn, vrij na Jesaja en enige andere. En dus, gij andere gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? De toekomende toorn hangt samen met de toekomende eeuw. Want de toekomende eeuw is gewoon het Messiaanse Rijk, hetgeen overigens een eeuwig koninkrijk is. Maar het aanbreken van dat rijk gaat gepaard met toorn. En deze uitdrukking staat hier ook niet voor het eerst in de Bijbel en ook niet voor het laatst. Want de toekomende toorn is de vaste uitdrukking voor de toorn die de Heer over de volkeren, over de mensheid dus, over de aarde zeg maar, zal brengen in de dagen waarin hij zijn koninkrijk zal vestigen. En ik heb het niet over de jongste dag, ik heb het over meer dan 1000 jaar daarvoor. Ja. En wat zou men dan eventueel moeten doen om hieraan te ontkomen, aan die toekomende toorn? Wel nu, natuurlijk, wij zouden enige weken, kunnen vullen met het begrip toekomende toorn, met de dag zijn toorns, met de dag van het rechtvaardig oordeel Gods, met de dag des Heren. Dat zijn allemaal synoniemen voor deze toekomende toorn. Maar gaan we nou maar niet doen. Maar de vraag is, wie kan daaraan ontkomen? En er is natuurlijk maar één echt fundamenteel antwoord. Dat is de gelovige. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat staat zwart op wit in de Bijbel sinds de dagen van Abraham. En dat staat ook in de Bijbel. Dat het zwart op wit in de Bijbel staat sinds de dagen van Abraham. Toch? Nee, staat nog in Romeinen, wat is het? 4, geloof ik. En natuurlijk in Galaten. Toen maar. En dus de enige manier om aan die toorn, toekomende toorn, te ontkomen. En om het zeker te kunnen weten of men daarin ontkomt. Nou ja, we komen hier terecht in het oude probleem van de, nou ja, van de kerkenvormers, maar eigenlijk van veel verder terug. Bij de vraag namelijk of geloof zonder werken kan zalig maken. En zo niet, waarom dan toch? Want kijk, hier wordt niet meteen over geloof gesproken, hè, door in deze prediking. Er staat gewoon, breng dan vruchten voor der bekering waardig. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Nou, dat is een woordspeling, maar goed. En de bij ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik mis in dit soort schriftgedeelten eigenlijk de verwijzingen, of gewoon verwijzingen, naar oud-testamentische profetie. Dat vind ik jammer. Niet dat je ze zo nodig allemaal moet opzoeken. Maar het is wel degelijk zo dat dit een beeldspraak is die ontleend is aan de profeten. Want deze oordeel brengen, de bijl ligt aan de wortel der boom en van alle bomen, wil zeggen dat een oordeel zal komen over Israël, de boom, en alle bomen wil zeggen de overige volkeren. Want een boom is een volk, dat weet u, hè? Een stamboom, gewoon een volk. En een andere boom is zijn andere volken. En wij kennen ook het uitbotten van de vijgenboom en de andere bomen uit Matthäus 24 en gelijksoortige schriftplaatsen. Dat is allemaal niet nieuw, maar denk erom dat Johannes spreekt dus over oordeel. Het is een beetje vreemde manier van evangelie prediken, denk ik wel eens. Hoewel ik achteraf natuurlijk dat meteen moet corrigeren en zeggen, ik denk dat wij er een wat vreemde manier van evangeliseren op nahouden. Want ja, in de Bijbel is prediking van evangelie, evangelie, het is met opzet dat men het woord ook niet vertaald heeft, is evangelie de prediking van gebeurtenissen die vervulling zijn van wat van ouds was aangekondigd. En dus evangelisatie heeft rechtstreeks van doen met wat was aangekondigd. En dus met verwijzing naar oudtestamentische beloften van Gods wegen, profetieën, aankondigingen van Gods wegen, met als uiteindelijke strekking, God heeft die beloften vervuld. Waarbij dus de nadruk komt te liggen op wat God beloofd heeft, en vervolgens op de getrouwheid van God om te doen wat hij ook daadwerkelijk beloofd had, enzovoorts. En dat is in het algemeen het omgekeerde van wat in, laten we zeggen, in christelijke traditie gangbaar is. Want daar wordt gewoonlijk meer de nadruk gelegd, niet op de getrouwheid van God, maar op de behoeften en de tekortkomingen van de mens. Ik zei niet dat dat niet een rol zou spelen. Ik zeg ook nooit dat iemand dat verkeerd doet of zoiets. Ik wijs er alleen op hoe dat in de Bijbel gaat, hè? En Johannes de Doper, die geacht wordt het evangelie te prediken, omdat binnen afzienbare tijd dat nieuwe verbond inderdaad zou aanbreken, ruim binnen een generatie, en dat is nog een understatement ook. De man spreekt over een profetisch woord dat men geacht werd overigens te kennen. En hij zei, binnen afzienbare tijd zal het vervuld worden, maar dan ga je eraan. Dus, wat moeten wij dan doen? Vroegen ze aan Petrus later. En het antwoord van Petrus was, bekeert u en laat u dopen. En het antwoord van Johannes de Doper is feitelijk hetzelfde. Maar hij zegt, breng dan werken voor der bekering waardig. Want het hele punt is dat iemand kan wel zeggen, ik citeer Jacobus, hè, iemand kan wel zeggen dat hij een gelovige is. En dan stel ik mijn vraag, maar is dat dan ook zo? Ja, dat weten wij niet. Hoe weten wij of iemand een gelovige is? Omdat hij iets zegt, misschien weten we dan dat hij een leugenaar is. Maar daar kom je van de andere kant dus, hè? Tja, de enige manier om het echt zeker te weten is uit de werken. En dat is wat Jacobus ook inderdaad schrijft. Want geloof zonder werken is dood. En hij zegt dus, toon mij uw geloof. Lees het maar eens na, Jacobus. Wat is het, Jacobus 3? 2. Jacobus 2. Toon mij uw geloof. Staat hier niet bij, zeker? Nee. Jawel, zeker, ja. Jacobus 2. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Het zal in de praktijk blijken. Begrijp je me goed? Een mens wordt van Gods wegen gerechtvaardigd zonder de werken. Uit geloof alleen. Dat staat in Romeinen 3. Dat er op grond daarvan wordt men wedergeboren. Maar daarmee kun je dat niet laten zien aan anderen. Ik bedoel, dat kun je alleen maar zeggen. En dan weet jij het en dan weet God weet het. Maar als je de werken er niet naar zijn, ja, dan is het ook geen praktisch geloof. Dan is het een dood geloof. Als je werkelijk gelooft in God, dat wil zeggen niet in dat er een God bestaat ergens. Maar als je gelooft in zijn woord en in zijn beloften, dan ga je daaruit leven en het heeft praktische consequenties. Want zegt ook de Heer Jezus, aan de vruchten kent men de boom. En Johannes de Doper zegt dat hier feitelijk ook. De bij ligt aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En dat geldt voor een volk als zodanig. Hoe het maar heet, Juda bijvoorbeeld, het Joodse volk. Maar het geldt ook voor een individueel mens uiteraard. Hè. En dus vroegen de scharen, wat zullen wij dan doen? In de zin van, wat moeten wij dan doen? Want ook het oude Nederlandse zullen heeft in hoge mate de betekenis van het oude Duitse zollen. En waag het niet om het Duitse zollen te vertalen met zullen in het Nederlands, want dat wordt fout gerekend. En toch kan het best goed zijn, maar het heeft de betekenis van moeten. Dat weet u toch, hè? Zollen. Ja. Wat moeten wij dan doen? Wat zullen wij dan doen? Wat wordt er van ons verwacht? En hij antwoordde, zeiden tot hen, en toen werd hij pas een beetje aardig. Maar of ze dat ook nog aardig vonden, weet ik niet. Die twee rokken heeft delen hem mede die geen heeft en die spijze heeft. Die doet desgelijks uitdelen dus. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. Die werden geacht rijk te zijn. Want u weet het, je hebt twee soorten. Je hebt de ene, je hebt een groep mensen en die betaalt belasting. En je hebt de andere groep die vangt het. En diegene die het vangt, die is rijk, hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, en daar gaat vervolgens altijd alle discussie over. Over in welke mate belasting mag worden geheven. En wat de overheid van een volk mag en kan vragen en wat niet. En daar hebben we de grote denkers der mensheid op losgelaten. Die zich de eeuwen door hebben beziggehouden met de verhouding tussen de onderdrukte en de onderdrukker. En of dat gerechtvaardigd is en waar de grenzen liggen enzovoorts. Ik weet niet of u zich dat bewust bent, maar dat is tot vandaag. Ik geloof dat ze het vandaag aan de kant geschoven hebben. En gedacht hebben, je kan het volk net zo ver uitkleden tot ze de dood bij neervallen. Maar dat verandert binnenkort wel weer. Maar daar is het altijd om gegaan. Om die verhoudingen. Ja. Anderen noemen het verschil tussen rijk en arm. En anderen noemen het het verschil tussen de machtigen en de machtelozen. En de anderen noemen het de werkgever en de werknemer. En ze projecteren dat overal op met andere termen, maar het blijft altijd hetzelfde verhaal. Ja. En het Bijbelse ideaal is dat van de communicatie. Hè? U weet wel, even in een communicatiemaatschappij, forget it. Communicatie, dat is wat vaten doen die aan de onderkant met elkaar verbonden zijn. Zij communiceren. Met als gevolg dat de vloeistof in de verbonden vaten in elk vat even hoog staat als in het andere. Dat heb je toch, hè? Ik geloof niet dat ik het helemaal wetenschappelijk verantwoord geformuleerd heb, want het leek mij te eenvoudig. Maar ik geloof dat het ook zo eenvoudig is. Dat is delen. De antichrist weet dat. En die zal van dat begrip dus ook duidelijk gebruik gaan maken, denk ik. Allemaal delen, nieuw systeem. Maar in principe, het is een Bijbels beginsel. Vandaar ook dat heel wat socialistische bewegingen. Ik weet zo gauw geen ander woord, want er zijn er veel meer bewegingen geweest, ook onder andere namen, dat die altijd gepropageerd hebben dit gelijkheidsbeginsel, weet u wel, en dan eerlijk delen onderling. En ze hebben gedacht dat dat voor de hele staten, voor heel volk moest gelden. Vandaar dat ik er straks een beetje spottend had over burgers. Want zo noemden Nederlanders elkaar in de Franse tijd. In de dagen van de verlichting was iedereen gelijk. Egalité, weet je wel. We moesten toen ook allemaal Frans leren en zo. Egalité en fraternité. En we noemden elkaar niet broeders, want het was in godsdienstige kringen. Dus dan moest het worden burgers. En 200 jaar later was het kameraden, dat weet u nog, hè. Ik heb trouwens een oom gehad die die was oorspronkelijk communistisch eigenlijk. En Dat ik moet tot de aangetrouwde oma. Maar wat doet er niet toe. Maar in ieder geval, hij was communist. En kwam later tot geloof. En toen heeft hij in allerlei boeken, die je nog steeds kunt kopen, heeft hij uitgelegd dat hij ernaar streefde eigenlijk om de in principe toch communistische idealen, om die langs christelijke weg vervuld te krijgen. Of het was andersom, want dat weet ik niet precies, de christelijke idealen vervuld te krijgen langs communistische weg. In elk geval, het kwam er ongeveer op neer dat de communistische idealen, waar dan in de praktijk dan toch heel wat mee mis was gegaan, gaf hij ook eerlijk toe, dat die echt niet zo ver aflagen van de bijbels-christelijke idealen. En daar had hij, als je mij vraagt, volkomen gelijk aan. Het misverstand was alleen te denken dat wij dat in een land, in een rijk, in een staat zouden moeten realiseren. En een ander misverstand is misverstand. Het was namelijk altijd toch redelijk gebruikelijk onder de mens dat er enige vorm van gelijkheid en van communicatie was. Communicerende vaten met verdeling, gelijke verdeling van de rijkdom. Weet u nog, ik heb het nog eens nagebracht als Samson maar aan me zitten. Dat beginsel wel degelijk werd toegepast, maar alleen in beperkte kring. Bijvoorbeeld die van de familie. En wij kennen het woord in Nederland niet, maar ook in de bredere familie, de clan. En vroeger binnen een stam, onder het toezicht van een stamoudste. Maar als je al die clans en families en stammen en familie bij elkaar brengt in een wat groter land, en dan te denken dat je dat allemaal kunt egaliseren, daarvoor zijn de verschillen tussen die mensen en die stammen te groot. Dat gaat dus niet lukken meer. En de enige manier waarop zoiets wel behaalbaar zou zijn, en dat is een bijbelse, is dat er iets gemeenschappelijks, communicatie toch, dat er iets gemeenschappelijks is wat de mensen verbindt. En dat zou zijn geloof in God. Dat wil zeggen geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in Gods voorzienigheid, in de zin van, als wij ons houden aan zijn beginselen, zal hij voor ons zorgen. En ik ben er dus ook van overtuigd dat die bijbelse beginselen die we in de wet van Mozes voor een belangrijk deel vastgelegd vinden, dat die wel degelijk zullen toegepast worden straks in de 1000 jaren. En het gaat wel degelijk over een soort van gelijkheidsbeginsel. En mocht u dat nou een te uitgebreid verhaal vinden, ja jongens, binnenkort is het Pinksteren, dan kom je in Handelingen 2 en er ontstaat in 2-3 versen van de Bijbel ontstaat ineens een grote gemeente van wel 3000 man in Jeruzalem en dan vraag je je af hoe deden ze dat en dan staat er nou, ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. En de communist zal zeggen, kijk eens, meteen de commune. Zo hoort het dus. Ik overdrijf nou wat, maar zoiets is dat toch? En wij haasten ons te zeggen dat dat in onze dagen niet meer van toepassing is. En daarna worden we overspoeld met politici die zeggen, nee, maar het is wel de bedoeling, alleen we willen het niet christelijk noemen. We gooien Christus eruit. En we geven het een andere naam vervolgens. Laten we de C maar laten verschrompelen. Hoewel er zijn, die hebben die C al lang weggedaan. Hè? En vervangen door de H van humanisme. Even een adem nemen. Maar van humanisme. Toen maar weer. Maar niettemin, die gemeenschapszin, die verbondenheid zal ik maar zeggen, is hoogst essentieel. In het christendom. En waarom ook niet? De Heer Jezus was degene die wat opgaf en daarmee zichzelf tot zegen stelde voor velen, dan wel voor allen, afhankelijk van welk vers je leest in Romeinen hoofdstuk 5. En van ons mag iets dergelijks ook verwacht worden. Opofferingsgezindheid, hoeveel lettergrepen zijn dat? Dat woord hebben we dus afgeschaft. Maar zo heet dat, hè? En daar gaat het toch echt over. Die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En die spijze heeft, doet desgelijks. En er kwamen tollenaars om gedoopt te worden. Dat zijn dus de lui die de belasting ontvingen, want zo kom ik daarop. Zijn de belastinggaders, het waren ook de rijke jongens. Mede omdat ze dat ook gelegenheid gaf om te frauderen natuurlijk. Want u weet, macht corrumpeert. En dat was niet alleen toen zo, dat is in onze dagen nog steeds, zoals wij allen weten. Hè? Er kwamen tollenaars om gedood te worden en zeiden tot hem, en wat zullen wij dan doen? En hij zei, de eist niet meer dan hetgeen nu gezet is. En later komen we nog een tollenaar tegen en die beloofde inderdaad terug te geven wat hij ten onrechte geïncasseerd had en alles. En daarna denk ik, stel je voor dat Nederland tot bekering komt. Dan moet de overheid teruggeven wat ze in de loop der eeuwen op ten onrechte aan belasting gegeven hebben. Dan zijn ze in één klap failliet. Dus ik verwacht niet dat ze tot bekering zullen komen. Daarvoor is dat veel te duur. Wij waren bij de woorden van Johannes de Doper, die vooruitgrijpt op de Pinksterdag, denk ik. En die zegt, als je twee rokken hebt, geef er één aan hem die er geen heeft. Verdeel je spijzen. En wat de tollenaars betreft, eis niet meer dan hetgeen u gezet is. Hetgeen ze blijkbaar dan toch deden. En hem vragen ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen, doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw soldij, met uw bezoldiging. Want u weet, militairen die waren wel eens aan het, hoe heet dat ook alweer? Hoe dat maar heet. Plunderen, dat heet het, zo heet het, ja. Plunderen. Daar hadden ze een plunjebouw voor, denk ik. Maar vooruit maar. En als het volk, vers 15, als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zou Johannes, zou dat de Messias kunnen zijn? Ja, waarom ook niet? Hij kondigt het oordeel aan. En dat oordeel gaat nog eenmaal gepaard met de komst van de Messias. Maar toen antwoordde Johannes aan allen, zeggende, en u weet, die discussie over of Johannes eventueel de Messias zou kunnen zijn, die discussie die komt vele malen voor in de Bijbel. Er is een goede reden voor. In zeker opzicht was hij dat ook. Dat wil zeggen, hij in zijn bediening kwam overeen met de Heer Jezus in diens eerste komst. Hij had dus een heleboel trekken van de Messias, om zo te zeggen. De Heer Jezus zelf zei daar later ook van, inderdaad, al wat ze Johannes gedaan hebben, zullen zij de Zoon des Mensen doen. Precies hetzelfde. Dus het lag toch redelijk voor de hand. Het blijkt ook uit dat de verwachting van de Messias toch redelijk sterk was onder de Joden. Niet alleen in het algemeen, maar het zal waarschijnlijk ook iets van doen gehad hebben met het toch tamelijk voor de hand liggende profetie van Daniël 9... over 70 weken die bestemd waren tot op de komst van de Messias. En wij weten, want we kunnen dat net zo goed als zij narekenen achteraf, dat je hier in deze dagen toch redelijk aan het eind bent van die hele berekening en van die hele periode. Dat wil zeggen, wij komen terecht aan het eind van de 69ste week met nog maar 7 jaar te gaan voor dat Joodse volk. Dat daar een onderbreking in zou zitten, ja, dat weten we achteraf. En het wordt achteraf ook feitelijk gezegd. Maar goed, dat is even buiten de orde. Maar de verwachting van de komst van de Messias, ja, daar waren we al tegenaan gelopen in Lucas 1 ook al. En hier wordt dat dus weer genoemd. Maar Johannes zegt dan, maar die legt ook het verband tussen hem en de Messias. Hij zegt, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is. En vers 17, waar ik nu ben, spreekt dus weer over dat oordeel dat de Messias zou brengen. Met uitdrukkingen overigens weer ontleend aan het Oude Testament. Wiens wan in zijn hand is, hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen. Die uitdrukkingen vinden we later in de gelijkenis van het onkruid, in elk geval. De oogst gaat het hier over. De oogst is de voleinding der eeuw. En de tarwe zal verzameld worden en gebracht worden in de schuur, enzovoorts. In ieder geval staat het uitgebreid in Matthäus 13. Maar ik meen in Lucas ook, dan komen we er later wel op. Maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Precies. Oordeel dus over de ongelovigen. En vervolgens staat er hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde de volken het evangelie. Maar erg vrolijk worden we natuurlijk toch niet van de inhoud van zijn prediking. Of het zou in het algemeen moeten zijn, de Messias komt eraan. Maar voor de rest ligt de nadruk op het oordeel dat hij zou brengen. Geen blijde boodschap, maar wisselwaardig evangelie, omdat het te verwachten was. En nu weer even terug naar vers 15, of hij niet misschien de Messias was. En dan zegt Johannes, nou ja, ik sta eigenlijk in zijn schoenen. Want dat is de betekenis van de uitdrukking, ik ben niet waardig de riem van zijn schoenen te ontbinden. Johannes vereenzelvigt zich dus toch met de Messias, maar niettemin zegt hij, maar hij is groter dan ik. Hij komt alsnog. En hij is dus met recht de voorloper. De wegbereider vind ik altijd wat overdreven gezegd. Maar dat kan, zoals ik heb uitgelegd. Maar hij stond als het ware in zijn schoenen. En zo formuleert hij dat ook. Maar de hoofdzin blijft dan, ik doop u wel met water, maar hij komt, die sterker is dan ik, deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Waarbij je toch op zijn minst de conclusie moet trekken dat doop in water op een of andere wijze een uitbeelding is van wat genoemd wordt de doop met de Heilige Geest en met vuur. De uitdrukking zelf, doop met de Heilige Geest en met vuur, is natuurlijk uit de Bijbel gehaald en misbruikt geworden. Ik zeg het meteen maar, zoals ik denk dat het is. Is misbruikt geworden en men heeft er allerlei vreemde betekenissen aangegeven. En toch is daar in binnen het Bijbels verband niet de minste aanleiding voor. In elk geval, wij weten dat deze doop, die trouwens elders genoemd wordt, een paar keer zelfs, de doop van Johannes. Even kijken, er wordt 2, 4, 6, 8. 8 keer wordt het letterlijk genoemd de doop van Johannes. En 2 keer wordt het genoemd de doop der bekering welke Johannes gepredikt heeft. Ik weet niet of je op die teksten zit te wachten, maar ik heb er hier een lijstje van, hè. Dus wat zei ik, 8 keer doop van Johannes en 2 keer de doop welke Johannes gepredikt heeft. En dan heb je ook nog een keer in Matthäus 3 waar het heet zijn doop, die van Johannes namelijk. Die doop wordt uitdrukkelijk aan Johannes verbonden, de doop van Johannes. En het bijzondere daarvan is, eigenlijk, dat wil zeggen, het bijzondere van de doop van Johannes is niet dat hij de invoerder is van de doop als zodanig. Want de term doop wordt met name in het Nieuwe Testament, het Grieks van het Nieuwe Testament, wel degelijk ook gebruikt voor wat wij dan zouden noemen oud-testamentische doop. Namelijk wassing. Zoals ook niet alleen onder de Mozaïsche wet, maar ook in het Jodendom bekend is. Het bijzondere echter van de doop van Johannes is gelegen in het feit dat Johannes die doop toedient, terwijl de oudtestamentische doop of wassing, die wordt niet toegediend, die moet men zelf doen. Men moet zichzelf reinigen. De zogenaamde Joodse doop, het mikwe, is er een waarbij men zelf het water ingaat en zich reinigt en er dan weer uitkomt. En een beetje synagoge heeft dus een mikwe, heet dat. Dat is dan het doopvond, om zo te zeggen, het doopbad of hoe je dat maar noemen mag. En het lijkt nogal verdacht veel op een doopbad zoals de baptisten die kennen, zal ik maar zeggen. Waarin men helemaal onder kan gaan, enzovoorts. Doop als zodanig is dus voor de Joden geen nieuw begrip. Het nieuwe eraan is dat men het laat doen. En dat is ook kenmerkend voor het nieuwe verbond. Het oude verbond zegt, doe dit en gij zult leven. Je moet zelf wat doen. En onder het nieuwe verbond heet het, laat u met God verzoenen. Met dank aan, wat was het, 2 Korinthe 5 geloof ik. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En het is ook, bekeert u en laat u dopen. In Handelingen 2. Maar de doop zelf, de doop in water, daarvan hebben wij in het algemeen geleerd, uit vergelijking van allerlei schriftplaatsen, dat het in de eerste plaats een uitbeelding is van dood en opstanding. Maar daardoor wordt men gereinigd immers door dood en opstanding. Het is de dood van de oude mens, van de zondaar, en het is de opstanding in, laten we zeggen, nieuwheid des levens. Hetgeen ook een Bijbelse uitdrukking is. Kortom, je kunt ook zeggen, het is een uitbeelding van wedergeboorte. Men spreekt trouwens wel eens over het watergraf. Ik heb die uitdrukkingen niet verzonnen. Ik vind hem wel aardig. Ik moet er wel bij zeggen dat het tamelijk negatief geformuleerd is. Want doop mag dan de uitbeelding zijn van dood. Maar meer nog, het is de uitbeelding van opstanding uit de dood, hè? Want dat is de essentie ervan. De essentie is niet dat men in het water ondergaat. De essentie is dat men eruit komt. En men laat er zich uithalen in de zin van, men laat zich eeuwig leven geven. Dat is wat het is. En de uitdrukking, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ja, wij zijn geneigd om water en vuur als een tegenstelling te zien. Dat is het lang niet altijd en hier ook niet. Want geest en vuur zijn twee termen voor nieuw leven. Vuur is zelfs ook een beeld van leven. Het is actief en het geeft licht en warmte. En dat zijn geen negatieve begrippen, zijn positieve begrippen. Dat het vuur aan de andere kant wat opeet, dat is ook waar. Maar daar heb je het hele verhaal compleet. Namelijk, de oude mens wordt omgezet in de nieuwe. En het nieuwe komt voort uit het oude. Het wordt ook geïllustreerd in het offer, waarbij dat wat dood is feitelijk, in principe, maar niettemin gereinigd, gelegd wordt op het altaar waar het opstijgt tot God. En dingen die aan God gewijd worden, ja, die moeten eerst ontdaan zijn van het oude, van de oude mens enzovoorts. En dat is wat in de offerdienst geïllustreerd wordt. En dat gaat inderdaad met vuur gepaard. Het brandoffer heet eigenlijk ook niet brandoffer, het heet het opstijgende offer. En dat woord opstijgend een van de woorden is voor vuur, ja, dat is zo. Maar de essentie is het opstijgende. Hoe dat ook zij, wij weten wat de uitdrukking betekent. Doop met Heilige Geest. Omdat het gewoon in de Bijbel staat. En ik zou u eigenlijk een lijstje moeten geven, maar ik kan het ook gewoon uit het hoofd vertellen. Deze uitdrukking, die zal u met Heilige Geest en met vuur dopen, die kennen wij uit Matteüs 3, vers 11. In Marcus 1, vers 8 heet het: hij zal u dopen met Heilige Geest. Er wordt vuur niet genoemd. Hier in Lucas 3 is het: die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. En daarna hebben we het Johannes-evangelie. Hebben we alle vier evangelieën gehad. Het Johannes-evangelie 1, vers 33. Deze is het die met Heilige Geest doopt. En er wordt ook het vuur niet genoemd. Waaruit je moet afleiden dat het weinig uitmaakt of dat vuur erbij staat. Het gaat om doop met, in of door de Heilige Geest. En vuur is een erkend, klassiek, dat is klassiek, orthodox, is een erkend type, beeld van de Heilige Geest. Al was het maar omdat we dat ontlenen aan de Pinksterdag, waarbij tongen als van vuur op de discipelen gezien werden als zichtbare uitbeelding van iets wat per definitie onzichtbaar is. Namelijk van de uitstorting van geest. Een geest is onzichtbaar. Eigenlijk is het woord geest het woord voor alles wat onzienlijk is. Zie? Moeilijk mag het niet zijn. En dan die opsomming te vervolgen. Na Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes komen wij terecht in Handelingen 1, waar staat in vers 5. Gij zult met Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. En het is ontleend aan de woorden van Johannes de Doper. Dat hebben we al 5 keer gehad en het was alle keren Johannes de Doper die het zei. Dan hebben we hem nog in Handelingen 11, vers 16. Gij zult gedoopt worden met Heilige Geest. Maar dat is ook een verwijzing naar de uitspraak van Johannes de Doper. Heb je dat nog? Dat is 6 keer. En in beide gevallen wordt vuur niet genoemd. En dan hebben we hem nog 1 keer. En die zoek ik op. Dat is namelijk 1 Korinthe 12. En dat is de enige keer dat het uitgelegd wordt. Alle andere keren zijn het woorden van Johannes de Doper. Na mij komt één en die zal u met de Heilige Geest dopen. En de laatste keer is 1 Korinthe 12, waar staat in vers 13. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknecht, het zij vrije. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Hetgeen gewoon een ander woord is voor dopen. Oh, ja, voor dopen, ja, inderdaad. Gedrenkt, doordrenkt. Dat is wat het woord baptizo, het gewone woord voor dopen, ook eigenlijk betekent. Niet maar onderdompelen, het betekent doordrenken. En hier vind je daarvoor een ander woord. En hier staat gewoon wat het is. Want dit is dat hoofdstuk waar gesproken wordt over de werking van dezelfde geest, die ene geest die in een ieder van ons is, die wij allemaal hebben ontvangen en die ons ook eventueel gaven. Dat wil zeggen verantwoordelijkheden, dan wel bedieningen geeft binnen de gemeente. En wat er staat in 1 Korinthe 12 vers 13, dat we zojuist gelezen hebben, is feitelijk dat waar wij allen diezelfde geest hebben ontvangen en dus datzelfde leven, behoren wij dus tot elkaar. Zijn wij één familie, nog sterker, wij zijn één lichaam. Omdat in een ieder van ons datzelfde leven is. En wat beschreven wordt in die uitdrukking is gewoon wedergeboorte. En ik moet u zeggen dat men doop en wedergeboorte in de praktijk van de christelijke geschiedenis door elkaar gegooid heeft. Hè? Is iemand een christen? Hoe weet je dat? Nou, hij is gedoopt. Hoe word je lid van een kerk? Door je te laten dopen. Dat geldt inclusief de baptisten overigens, officieel. Ja, je wist hem erachter wel. Het is maar zelden dat je je ergens kunt laten dopen zonder daarmee lid te worden van het een of andere genootschap. Vreemd genoeg. Terwijl ik het zeg, denk ik, wat vreemd is dat eigenlijk. Want per slotverrekening, je kan jezelf ook door je buurman laten dopen in je eigen badkuip. Niet dat ik daar een voorstander van ben. Ik denk, het is een familieaangelegenheid, dus laten we er maar bij zijn. Dat meen ik ook echt. Maar aan de andere kant, er zijn bijbelse voorbeelden genoeg van dat er echt geen bijeenkomst belegd wordt en dat er ook helemaal niemand bij was. Toch? Dat kan allemaal. Dus ik begrijp die dingen al helemaal niet. Afgezien daarvan ben ik nog steeds van mening dat als christendom bepaald wordt doordat je lid bent van een kerkgenootschap, dan zou men al die kerkgenootschappen moeten beschouwen als volstrekt onbijbels. Ik zei niet eens antichristelijk, dus ik zei het heel netjes. Ik denk ook dat het hele idee van dat al die kerkmuren verwijderd moeten worden, dat een tamelijk absurd idee is. Ik ken geen kerkmuren. Ik herken ze gewoon niet. Ik zie ze niet, ik wil er niet mee te maken hebben. Speelt geen rol. Als je gelovige bent bij een broeder of zuster, en indien niet, dan niet. Maar lidmaatschap ergens van een of andere organisatie ontgaat mij volkomen. Wat mij altijd verbaast is, ik lees wel eens over dingen, over de kerk. Deze week ook, hè, want dan heb je weer zo'n paus die een boodschap uitbracht gelijk aan die van koningin Beatrix. Maar dit was niet evangelie, want niemand had het verwacht. Maar hij geeft de pijp aan Maarten, heb ik begrepen. Dat is die pijp waar die er ook uitkomt. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hij houdt ermee op en dan krijg je meteen van die commentaren. Maar de kerk is toch de kerk des Heren. En daar kan je toch zomaar niet uitstappen. En dan denk ik, ja, hoe komt het dat ze dat nu ineens wel weten? Maar aan de andere kant schrijven ze toch, ja, maar het is maar mensenwerk. Ja, als mensenwerk is, is het niet van de Heer. En is het niet de kerk des Heren. Daar kun je dus uitstappen. Dus ik denk dat daar nog wel iemand een boek over gaat schrijven in de toekomst. Over de achtergronden van het aftreden van, hoe heet die man ook alweer? Toe maar. Begrijp je wel? Ik heb daar niks mee, ik kan daar niks mee. Het is ook niet bijbels, op geen enkele manier. Het is er niet in te passen. Je doet of die organisatie geweld aan, of je doet de Bijbel geweld aan. En dat laatste gebeurt dan in elk geval. Maar wat doop met de Heilige Geest betreft, het is niet anders dan wedergeboorte. En door wedergeboorte word je lid van de kerk. Maar niet die van Rome of elders. Dan word je lid van de gemeente des levenden Gods. Die doopt met vuur. Dat wil zeggen, die doopt ons met Heilige Geest. Die geeft ons leven en doet ons opstijgen tot hem, tot een gode welbehagelijk offer, enzovoorts. En ik vestig uw aandacht op dat ook in gewoon Nederlands de term vurig van geest zijnde dezelfde betekenis heeft als die in de Bijbel, namelijk actief, levend. Zo'n negatief begrip is het nou ook weer niet. Maar wat wij vinden dus, is dat Johannes zegt, ja, ik doop je wel met water, maar waar het eigenlijk over gaat, is je moet met geest gedoopt worden. Je moet wedergeboren worden. En of de doop nou een beeld is van wedergeboorte vooraf of achteraf, ja, dat verschil mag ik ook niet te zien. Er wordt namelijk wel eens beweerd dat de doop van Johannes, door Johannes, van Johannes, een andere doop is dan de doop die door de discipelen later wordt toegepast, met name vanaf de Pinksterdag. En ik moet u zeggen, daar is geen verschil tussen. De betekenis blijft ook gelijk. En het feit dat het een gebeurt vooraf, dat wil zeggen voor de opstanding van Christus, toen wedergeboorte nog niet eens mogelijk was, en de andere gebeurt achteraf, ja, dat maakt niks uit, want symboliek, het is symboliek immers, symboliek trekt zich van tijd niks aan. En ik kan u dat makkelijk verklaren, want wij als christenen weten allemaal dat de instelling van Pasen, dat wil zeggen van het paaslam enzovoorts, alles wat ermee samenhangt, in het Oude Testament De herinnering was onder de Joden vandaag nog, officieel. De herinnering was aan de verlossing uit Egypte. Maar dat anderzijds diezelfde gebeurtenis, inclusief het paasfeest, een beeld is vooruitgrijpend op de verlossing waaraan wij hebben deelgekregen. Een nieuwtestamentische tijd. Wijst dat paaslam dus vooruit of wijst het terug? Voor de Joden wijst het terug naar de uittocht uit Egypte. Voor ons wees het vooruit naar de, nou ja, naar onze verlossing en daarmee naar de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, er zit helemaal geen richting in het beeld. Het beeld is tijdloos. En dat is maar waar het om gaat. En dat is met die doop van Johannes ook zo. Het wees vooruit op wat komen gaat. Maar kijk, Abraham geloofde in een God die levend maakt, het geen dood is. Dat wil zeggen, die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Staat er in dat verband in Romeinen hoofdstuk 4. En Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Maar ik moet u wel zeggen, dat was vooruitgrijpend op wat God in de toekomst zou doen. En wij geloven in wat God in het verleden reeds gedaan heeft. En Paulus' commentaar is dat het fundamenteel geen verschil maakt. Abraham geloofde God en het wordt hem gerekend tot gerechtigheid. En hij zegt, als wij in God geloven, wordt het ons ook gerekend tot gerechtigheid. Zonder verschil te maken tussen oude en nieuwe verband. Er was wel een verschil. Het verschil is dat wij, omdat wij tot geloof gekomen zijn sinds de opstanding van Christus, meteen deel hebben gekregen aan dat opstandingsleven van Christus. Dat heet wedergeboorte. En wat Abraham betreft, om hem als voorbeeld te nemen, zoals de Bijbel zelf ook doet, hij geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid, maar de man was niet wedergeboren. En dat is tot ons voordeel, want het betekent dat daardoor niet hij, maar wij eerstelingen geworden zijn, eerstgeborenen van een nieuw verbond, een nieuwe schepping. En Abraham en al die oud-testamentische gelovigen moesten wachten opdat zij zonder ons niet zouden zalig worden. Of hoe het maar precies staat aan het eind van Hebreeën hoofdstuk 11. Daar staat gewoon, ze zijn gestorven en hebben de belofte niet verkregen. En voor ons staat, God heeft zijn belofte aan ons vervuld. Maar neem niet weg dat er een gemeenschappelijke basis is en daarin speelt tijd helemaal geen rol. En Johannes doopt de mensen en zegt er zelfs bij, maar na mij komt er een die gaat het echt doen. En dat is wedergeboorte. Maar ook wij worden gedoopt, dat wil zeggen laten ons dopen. Maar ja, wij komen tot geloof en als gevolg daarvan nemen we de beslissing om ons ook te laten dopen. En dus komt het achteraf. Maar dat maakt verder niks uit. Het gaat om hetzelfde idee en het is volstrekt dezelfde nieuwtestamentische doop. Die hier wordt toegepast in de dagen waarin dat Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond inderdaad nog niet was aangebroken, maar het werd gepredikt. Omdat het binnen afzienbare tijd zou aanbreken. Als u dan zegt, was dat dan niet wat vroeg, want het was nog een paar jaar te gaan, dan grijns ik wat. En dan zeg ik, oh, wil je hem zo hebben? Dan nemen we Hebreeën hoofdstuk 8. En daar schrijft de schrijver, ik denk dat het Paulus was, die zegt, er is in het Oude Testament aangekondigd door Jeremia een nieuw verbond. Hij is de eerste die de term gebruikt in de Bijbel. Een nieuw verbond ter vervanging van het Mosaïsche verbond, der wet. En zegt de Paulus in Hebreeën 8, hij zegt dat betekent dus dat vanaf dat moment het Mosaïsche verbond oud was, want er wordt een nieuw genoemd. Dan heet dat dus oud en was dus oud en verouderd en nabij de verdwijning. Wat er staat is gewoon dat ze al 600 jaar lang leefden in dagen waarin het nieuwe verbond eraan zat te komen en het oude van Gods wegen officieel tot oud verklaard was en nabij de verdwijning. Hij zegt, waar maak je toch druk om het oude verbond? Het is al 600 jaar oud. Heb je dat? Ja. En of Johannes de Doper nou 3 jaar van tevoren het nieuwe verbond aankondigt... of Jeremia 600 jaar van tevoren... ja, wat voor verschil maakt het? Mij maakt het niet uit. Principieel maakt het niks uit. Bovendien, iemand als Abraham geloofde in dat nieuwe verbond. Goed, God moest het nog realiseren, maar hij had het beloofd. Sterker nog, in Galaten 3 wordt uitgebreid uiteengezet... dat heel dat nieuwe verbond feitelijk niet anders is... dan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan had. Kortom, ook in oud-testamentische tijd kon je leven... bij wijze van prematuur uit de beloften die God gedaan had voor de toekomst. En dat ze niet alle op je zouden worden toegepast. Nee, nog niet, maar die tijd komt. Zo staat het in de Bijbel. Nou goed. Kortom, het is gewoon één en dezelfde doop. Toen heeft nog iemand uitgevonden, maar ik zoek het met opzet niet op, hè. Want ja, dat neemt me zoveel tijd en ik wil toch wel een beetje voortmaken in Lucas. Toen heeft nog iemand uitgevonden dat, dat er toch sprake is van opnieuw dopen. Want als Paulus in Efeze komt en daar mensen tegenkomt die door Johannes gedoopt waren, doopt hij ze overnieuw. Dus is het toch een andere doop. U begrijpt dat ultradispensationalisten gek zijn op dit soort verhalen. Hè? Vinden ze prachtig, hè? Ja, maar het is een misverstand. Het zou trouwens een unicum zijn, zo zonder meer... omdat zoiets dan nergens verder in de Bijbel voorkomt... en ook niet te verklaren is waarom dat dan zou moeten. Maar het berust gewoon op een verkeerde lezing. Nu zoek ik hem wel op, want ik moet dat vers even lezen met u. Dat is in Handelingen 20 of was 19... Handelingen 19. Waar in vers 1 staat... Het geschiedde terwijl Apollos de Korinthe was... dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisd hebbende... te Efeze kwam. En enige discipelen... Gelovigen dus, want discipelen betekent volgeling... en het is het vaste woord voor degene die geloven. Enige discipelen, gelovigen daar vindende, zeide hij tot hen... Hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Dat wordt in onze dagen ook nog wel eens gevraagd, hoor. Heb je de Heilige Geest ontvangen toen je geloofd hebt? Waaruit... In het algemeen blijkt dat men niet weet wat dat eigenlijk is, Heilige Geest. Anders zou je het niet vragen. Maar het kan natuurlijk ook een vraag zijn om een discussie op te roepen. Om te peilen, wat is hier aan de hand? En dat is wat gebeurt. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, en dan komt hij... We hebben zelfs niet gehoord of er Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? Nog zo'n vraag. En zij zeiden, in de doop van Johannes, waaruit je moet concluderen... dat doop dus toch iets van doen heeft met Heilige Geest, op een of andere manier. Waarom ook niet? Ik doop u... Maar na mij komt een die zal u dopen met de Heilige Geest. Dat verband is er dus. Nou, en hij zei tot hen, waar zijn ze dan gedoopt? En ze zeiden in de doop van Johannes. Leuk, hè? Staat die uitdrukking weer, doop van Johannes. Wat zei ik, komt minstens 8 keer voor, letterlijk zo, doop van Johannes. Maar Paulus zeide... En als u een beetje vertrouwen in hem hebt, dan schrijft u voor dat woord Johannes... Een aanhalingstekens openen, heet dat officieel. Aanhalingstekens. Paulus zeide, en dan gaat Paulus wat zeggen. Dat begint met aanhalingstekens openen. Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus en die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Punt, aanhalingstekens sluiten. En dan verder. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En dat weten we zeker, omdat het bij deze gelegenheid, hetgeen niet gebruikelijk was, maar bij deze gelegenheid werd het gedemonstreerd. Namelijk, en zij spraken met vreemde talen en profeteren. Waarschijnlijk is dat één en hetzelfde. Zij spraken in tongen. En ze deden wat de discipelen deden op de Pinksterdag. Zij spraken de wondere werken Gods. De grote werken Gods, heet dat daar, geloof ik. Hebben jullie dat? Nou, dan hebben we even aanhalingstekens gezet. En nou is de vraag, hoezo overdopen? Daar heb ik niks over gelezen. U wel? Daar heb ik niks over gelezen. Maar als je aanhalingstekens sluiten zet achter vers 4, dan lees je daar wel over. Dan is vers 4 wat Paulus zei. En dan is vers 5 wat Paulus deed. Maar die is onlogisch, mede door de zinsbouw. Omdat vers 5 namelijk niet zegt dat Paulus iets deed, maar zegt dat die mensen iets lieten doen. En dat is inconsequent qua stijl, om zo te zeggen. Dus als je de tekst bestudeert, dat wil zeggen hoe het geformuleerd is, dan kom je echt niet anders uit. En ik ben niet de enige die dat zegt, hoor. Dan kom je echt niet anders uit dan dat vers 4 en 5 handelt over wat Paulus zei. En vers 6 beschrijft wat Paulus toen deed. En hij zei, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus en die hem hoorden, dat wil zeggen die Johannes hoorden, werden logischerwijze door hem gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Aanhalingstekens sluiten. Dat is wat Paulus meedeelt. Dus dat is gebeurd, want ze waren gedoopt door de doop van Johannes. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op en ze spraken met talen en profeteerden. Of gewoon, zij profeteerden in talen, tongen, zo u wil. En daarna staat er, en alle deze waren omtrent 12 mannen. Op de details daarvan ga ik verder niet in. Maar het hele punt is dat deze mensen hadden de prediking van Johannes de Doper gehoord over degene die na hem zou komen. Paulus haalt het ook aan, stelt het ook vast. Ze hebben zich laten dopen, maar daarna hebben ze het verhaal gemist. Kennelijk zijn ze toen weer vertrokken uit Judea, waar ze dus waren en waar ze zich door Johannes hebben laten dopen, en zijn vertrokken en terechtgekomen in Efeze. Misschien woonden ze daar al en hebben ze bij gelegenheid Jeruzalem eens bezocht. Misschien bij een van de Joodse feesten of zoiets, wat het maar was. Maar ze hebben de dood en opstanding van Jezus van Nazareth gemist. That's it. Ze weten niet beter. En zo kun je ook in onze dagen aan gelovigen vragen, heb je de geest ontvangen? Ze hebben geen idee waar het over gaat. Ze hebben wat gemist. Wat bedoel je? En het heeft de Heilige Geest goed gedacht bij deze gelegenheid ook een demonstratie te geven hier in Efeze. Want u begrijpt toch dat spreken in tongen en profeteren nou niet de gangbare praktijk is als iemand tot geloof komt of zich laat dopen in water of zich de handen laat opleggen. Tot vandaag nog steeds niet. Er zijn er wel die vinden dat het zo zou moeten. En ze doen hun best om het te imiteren. En er zijn er altijd die hen daarbij helpen, ook nog. Maar het is niet gebruikelijk. En ik wil gaan liever niet buiten mijn onderwerp, maar anders zou ik u laten zien dat die enkele keer dat het gebeurde ook inderdaad de functie van teken vervult. Dat wil zeggen, het is een teken. Spreken in tongen is een teken. Staat in de Bijbel, staat in 1 Korinthe 14, dat zo is. Sterker nog, er staat dat het een teken is voor ongelovigen. Maar goed, maar het is een teken in elk geval. En het wordt in de Bijbel gebruikt, in ieder geval als een bevestiging van het idee dat God zijn geest heeft uitgestort. Maar geest is onzinnelijk, dus hoe weet je het dan? En voor de gelegenheid wordt het gedemonstreerd. Eerst in Jeruzalem, onder Joden. Daarna pas weer in Caesarea. Was Caesarea? Geloof het wel. Bij Cornelius, die een heiden was. Maar zeg men, ja, maar hij was wel enigszins Joods georiënteerd. Had veel goeds gedaan voor de Joden. Oké, een Jodengenoot dan, voor mijn part. Maar ook hij, en er wordt veel werk van gemaakt, want het verhaal wordt 3 keer verteld, in de Handelingen alleen al, hè? 3 keer. Het verhaal van Petrus bij Cornelius. Later brengt Petrus er ook verslag vanuit in Jeruzalem, in Handelingen 15 is dat, enzovoort. En hij zei, ja, wat kon ik eraan doen? Ik heb die mensen gedoopt, want ja, ze ontvingen de geest. Ze waren niet gedoopt. Ze ontvingen zomaar de geest terwijl ik nog aan het spreken was. En ik weet het zeker, want ze begonnen in tongen te spreken. En hoe kon ik even en het water weren, staat er dan. Hè? Hoe kon ik hen niet dopen? God heeft van bovenaf getuigd dat het dus ook voor die heiden was. En nu in Handelingen 20 zijn we sowieso onder de heidenen in Efeze. En niet meer bij Petrus, maar bij Paulus. En dan krijgen we nog een keer hetzelfde teken, waarmee dus geïllustreerd wordt dat het inderdaad een overeenstemming is met de wil van God, dat het evangelie als zodanig, of de zaligheid, of hoe het maar heet, zou gaan naar de heidenen. Heb je dat nog? Dat geeft de route aan. En daarna hoor je er nooit meer wat over. En de enige keer daarnaast dat je ooit hoort over het spreken in tongen is in 1 Korinthe 14, waar de apostel zegt, nou ja, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand. He? Hij zegt, het is mooi, maar het is een teken. Dat wil zeggen, het heeft verder geen praktisch nut. En het heeft in de gemeente als zodanig geen praktische functie. Sterker nog, het leidt alleen tot verwarring. Hij is negatief daarover spreken in tongen. In 1 Korinthe 14. Hebt u dat nog? Dus daar heb je alles mee gehad. Het is een teken geweest en het is een bewijs geweest van het werk van God en de route die dat werk ging. En daarmee is dat afgedaan. En de doop als zodanig is eenmalig, wordt nergens herhaald. De doop van Johannes wordt niet later overgedaan door enige der apostelen en ook niet door de apostel Paulus enzovoort. Doop is een beeld van dood en opstanding. En een ander woord daarvoor is wedergeboorte. En nog een ander woord daarvoor is het ontvangen van, dan wel gedoopt worden in, met of door de Heilige Geest. Want door wedergeboorte worden we toegevoegd aan dat ene lichaam van Christus. En dat is wat doop door of in de Geest is. En ik zeg steeds door of in of tot. Er is altijd verwarring omtrent het gebruikte voorzetsel. Maar dat slaat ook nergens op. Welk voorzetsel ook gebruikt wordt, het verandert de betekenis niet. En daar gaat het maar om. Zie? Nou goed, kortom, Johannes de Doper kondigt de komst van de Heer Jezus Christus aan. En het was ook, dat was ook de reden waarom de Heer waarom Johannes de Doper tot de Heer Jezus zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. Want de enige die echt dopen kan, dat wil zeggen, die echt nieuw leven kan geven, die ons kan reinigen van alle zonden en ons kan doen wedergeboren worden, is de Heer Jezus Christus zelf. Dat is wat Petrus predikt op de Pinksterdag, als hij zegt, diezelfde Jezus die God heeft opgewekt uit de dood en verhoogd heeft het aan zijn rechterhand, is degene die dit heeft uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dat staat er letterlijk zo. En dat is wat Johannes aankondigt en bewijzen van prematuur. Doet hij deze tekenen, predikt hij en is hij alvast begonnen met dopen. Want daar mag verder geen probleem aan zijn. En wat de inhoud van de prediking betreft, wat je er ook over leest, wat de inhoud ook is, er staat altijd, wat hier ook staat in vers 18, hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, hij heeft nog veel meer gezegd dus, verkondigde den volke aan het volk het evangelie. Dat evangelie uit Jesaja 40 dus. Dat de Messias komt. Dat het koninkrijk der hemelen, het Messiaanse rijk, nabij is gekomen, enzovoort. Dat was het ook. Het was ook nabij gekomen. Alleen ja, men beliefde het niet. En ook dat was aangekondigd trouwens. Maar goed, daar moeten we het een andere keer weer over hebben. Want het is langzamerhand de hoogste tijd. Volgende keer komen we terecht bij de Heer Jezus zelf. Eindelijk. He? Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat we in alle vrijmoedigheid mogen openen en onderzoeken. En schrift met schrift mogen vergelijken, mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wij danken u daarom dat u tot ons gesproken hebt. En dat u met uw spreken ons geeft dat licht en uw waarheid en zelfs eeuwig leven. Want wij danken u dat uw woord niet alleen eeuwig blijvend is, maar dat uw woord ook is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wij danken u dat uw rechtvaardigheid, maar ook uw genade daarin wordt geopenbaard. En dat we mogen leren verstaan dat al dat menselijke vlees, al dat gras, al die menselijke overleggingen, dat die in werkelijkheid geen enkele waarde hebben. Omdat wij nou eenmaal leven in een vergankelijke wereld, waarin wij weliswaar idealen kennen, maar waarin die idealen niet bereikbaar zijn. Maar we danken u dat u zich idealen gesteld hebt. Dat u een toekomst bepaald hebt. En dat u ons uitnodigt om daaraan deel te hebben. Niet door verdiensten onzerzijds, maar door geloof. Door onderwerping aan u en uw woord. En u geeft ons dan dit eeuwig leven en al wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Wij danken u daarom te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, tot een nieuwe schepping, te mogen leven bovendien onder dat nieuwe verbond der genade, waardoor niets of niemand ons van u kan scheiden. Wij danken u daarom voor die hoge priester van dat nieuwe verbond, die altijd leeft om ons volkomen zalig te maken. En daarom danken we u dat we ook vandaag weer hier mochten zijn, om in alle eenvoud, los van deze duistere en verwarde wereld om ons heen, om onze harten te openen voor u en uw woord, opdat we deel zouden hebben aan uw plan en daarmee aan al die zegeningen die u gegeven hebt aan en vastgelegd hebt in onze heiland zelf. Daarom dragen we elkaar aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Want dat is wat u beloofd hebt, om Christus wil. Amen.